Gemeente, in deze bijzondere dienst op de tweede Pinksterdag komen we samen in een dienst waarin 6 jonge mensen belijdenis van hun geloof hopen te doen. In verband daarmee willen we hen toezingen uit Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt in Psalm 122, het eerste vers. En we doen het zo mogelijk staande.
Vooraf nog één mededeling namens de kerkenraadgemeente. Dat is dat er volgende week zondag in de middagdienst bediening van het sacrament van de heilige doop zal plaatsvinden. Dit zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van de 27e psalm, daarvan vers 5a en 3b. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En dan vers 3b. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut. Schriftlezing voor deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13, en daarvan het 22e tot en met het 30e vers. Lucas 13, vers 22 tot en met 30.
En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En hij zei de een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buitengeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van het noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Tot zover de schriftlezing.
De tekst waar wij met Gods hulp deze bijzondere dienst bij willen stilstaan, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 23 en vers 24. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, past ons om uw grote naam allereerst te erkennen en ootmoedig te danken dat u ons zo en in deze dienst hebt willen samenbrengen. Het is niet alleen Tweede Pinksterdag vandaag, een dag waarop wij bijzonder herinnerd worden aan de uitstorting, aan de uitgieting van uw Heilige Geest. En wat is die Geest nodig? Ook voor ons, persoonlijk. Maar het is ook een dienst waarin een zestal jonge mensen belijdenis van het geloof hoopt af te leggen. En u hebt hen daartoe willen brengen. U hebt hen daartoe ook willen sparen. Wat is dat ook een wonder, Heere. Nu geeft u dat ze hier vanmorgen in ons midden mogen zijn. En dat we het met hen hebben mogen zingen. Ik sta gereed om in uw huis te gaan, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Heere, laat dat iets mogen zijn dat leeft in het hart van onze jonge mensen. Dat ze met een biddend hart, met een dorstig hart zijn opgekomen onder uw woord, ook in dit bijzondere uur. En dan weet u van de spanning die er kan zijn over al het ongewone, maar wilt u geven dat het mag worden weggenomen en dat we ongehinderd en onbelemmerd mogen luisteren naar uw woord, als dat woord een boodschap bevat waarin de liefde van de Heer Jezus Christus doortrilt. In zijn dringende aansporing, in zijn ernstige waarschuwing. Heere, wilt u het woord van vanmorgen laten afdalen in onze harten, als wij op het punt staan om belijdenis af te leggen. Opdat ons leven een leven mag zijn dat hierdoor gekenmerkt wordt. Strijd om in te gaan door de enge poort. Maar laat dat niet alleen het leven stempelen van de 6 mensen die belijdenis hopen af te leggen, maar laat het ook mogen gelden voor hen die er nog niet toe kwamen om belijdenis te doen. Heere, laat er vanuit de dienst van deze morgen een roep mogen uitgaan die hun hart bereikt, opdat ook zij gedrongen mogen worden om uw naam te belijden. En laat het werkelijk mogen zijn wat uw woord op een andere plaats zegt. Ze traden in een verbond, dat ze de Heere, de God van hun vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Heere, wil u dat zelf werken? Wil u dat zelf, als u het gewerkt hebt, ook versterken? We denken deze morgen aan hen die korter of langer geleden belijdenis aflegden. Wil u geven dat het woord ook voor hen een boodschap bevatten mag? En wilt u ervoor zorgen, Heere, dat ze aangespoord mogen worden door uw eigen woorden? We denken aan degenen die met verdriet in het hart terugdenken aan geliefden, misschien onze eigen kinderen, onze eigen kleinkinderen, die ofwel zonder belijdenis te doen, of misschien ook na belijdenis te hebben gedaan, zijn afgedwaald bij uw woord en bij uw dienst vandaan. Eenmaal legden ze een belofte af voor uw aangezicht. En er werd ja gezegd, maar het ja-woord werd naast zich neergelegd. Heere, dan bidden we van u of u als die goede herder wil opzoeken wat afgedwaald is en wat verloren is. En of u wil terugbrengen, of u uw handen wil uitstrekken en afgedwaalde wil optillen en op uw schouders wil leggen. En of u ze wil terugbrengen onder uw woord, onder de bediening van uw woord, daar waar het bloed van Christus van de kansel drupt. Mag dat ook morgen, deze morgen gebeuren, Heere. Mag het bediening der verzoening zijn, met alles wat er dan ook over een aansporing en over een waarschuwing gezegd zal worden. Heere, we bidden u voor hen die juist op een dag als deze het gemis van een lege plaats ervaren. Wil u ook heel bijzonder aan hen denken? Dan denken we toch heel bijzonder ook wel aan de familie Buizer. We dragen ze hartelijk aan u op, Heere. Als ze een man en vader moeten missen, juist ook in een ogenblik als dit, Heere, wil u daarin uw kracht en troost schenken. Weest u met alle rouwdragenden onder ons. Weest u met allen die hier vanmorgen onder ons als gast aanwezig zijn. Wil u hen gedenken en ons allen in omstandigheden van ziekte en van zorg? Wil u aan ons denken, Heere, wanneer er zoveel vragen en twijfels kunnen zijn, wanneer we wellicht ook straks bij het luisteren naar de uitleg van uw woord onszelf zullen herkennen in die vragensteller die het zei, zijn er ook weinigen die zalig worden? Maar schenkt u jonge mensen onder ons en ouderen de genade om met hun vragen voor uw aangezicht te komen en om hun vragen aan u te stellen. En wil u ze beantwoorden, ook als u dat doet? En dat zal toch een van de dingen zijn die we hopen te leren deze morgen. Ook als u dat doet op zo'n heel andere wijze dan dat wij mensen dat zouden verwachten. Maar Heere, wie wij ook zijn, bindt u het woord van aansporing op ons hart. Strijd gij om in te gaan door de enge poort, nu die poort nog geopend is. En dan komt het er zo op aan. Dan is zalig worden een heel persoonlijke zaak. Dan is het een nauwe poort naar uw eigen woord die tot de zaligheid leidt. Heere, wil ons dan geven dat we mogen strijden in de gebeden. in het luisteren naar uw woord, in het strijden tegen de zonde, boven alles, geef ons de strijd des geloofs te strijden. Heere, zo denken we aan een ieder van ons. Gedenk ook degenen die verhinderd zijn, wees met hen die thuis meeluisteren. Wilt u allen die een taak in deze dienst hebben, sterken en helpen, we dragen de organist en onze koster aan u op. Wilt u ook gedenken hen die door omstandigheden elders zijn, schenk ze uw zegen en wil ons horen. Als we al deze dingen vragen, niet omdat we het verdienen, want Heere, bij ons is zoveel zonde, zoveel onreinheid, zoveel dat niet kan bestaan voor uw heilige aangezicht. Treed niet met ons in het gericht, want niemand van ons zou voor u kunnen bestaan, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en verhoor ons om des bloeds, om Christus willen, uit genade. Amen. We gaan zingen van de 86e psalm, daarvan het 5e en het 6e vers. Vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En ook het gebed van vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 5 en 6 van Psalm 86. Er zijn twee collecten deze morgen. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de buitenlandse zending. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 17 en daarvan het derde vers willen we zingen na de prediking. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Derde van Psalm 17. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscategezanten, het is vanmorgen een bijzondere dienst. Een bijzonder moment ook in jullie leven. Ergens zo'n 20, 28 jaar of wat daartussen zit geleden hielden jullie ouders jullie ten doop. Er was niets in jullie dat daarnaar vroeg. Maar God zette jullie apart. En toen hebben jullie ouders beloofd om jullie op te voeden bij Gods woord. Om jullie te brengen onder de middelen van de genade. Om jullie bekend te maken met het gebed. Om jullie bekend te maken met het woord van de Here. Om jullie bekend te maken met de prediking van dat woord. En ze zullen het ongetwijfeld zeggen, we hebben het met gebrek gedaan, maar ze hebben dat mogen doen. En nu is het 20, een kleine 30 jaar verder. En de Here heeft jullie gespaard. Dat is ook een wonder. Jullie mogen er nog zijn. Misschien dat er wel leeftijdsgenoten zijn uit de klas van school waar je ooit in zat, die weggenomen werden. Maar God spaarde jullie. God bewaarde jullie ook bij zijn woord. In ieder geval zo dat je vanmorgen dat ja-woord dat ooit voor jullie uitgesproken is, mag overnemen. En dat je het zegt, Heere, ik wil u zoeken in de weg van de middelen. Bijbels gezien, ik heb dat wel eens een andere keer gezegd, bijbels gezien zou je kunnen zeggen van de belijdenis die jullie vanmorgen afleggen, wat we lezen in 2 Kronieken 15, en zij traden in een verbond dat ze de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Dat is wat jullie als de Heer het geeft deze morgen mogen doen. Treden in een verbond om de Heere plechtig te beloven voor een heel aantal getuigen die hier aanwezig zijn, maar boven alles voor de alwetende God, dat je de Heere zult zoeken met je ganse hart en met je ganse ziel. En dan hoop ik dat jullie dat biddend mogen doen. Biddend om de genade die daarvoor nodig is. Want wie zal het eigenlijk ook in eigen kracht kunnen beloven? Wie zal het in eigen kracht kunnen vervullen? De Heere met je hele hart zoeken. Daar is genade voor nodig. Daar is ook de aansporing vanuit het woord voor nodig. En toen ik zo nadacht in de achterliggende weken over wat ik jullie in deze dienst zou willen meegeven, toen werden mijn gedachten geleid naar dit woord van de Heer Jezus. Strijd om in te gaan door de enge poort. Ik hoop dat dat een woord mag zijn voor jullie allemaal persoonlijk. Strijd om in te gaan door de enge poort. En er staat ook nog wel iets omheen. Een vraag en nog een waarschuwing. En ook die bevatten een boodschap. Een boodschap voor jullie. Een boodschap, gemeente, gasten van morgen onder ons. De Heere geven voor ons allen. We willen er met Gods hulp naar gaan luisteren. En we schrijven bij de woorden van onze tekst. Strijd om in te gaan door de enge poort. Drie gedachten. Allereerst letten we op een belangrijke vraag. Dat is het begin van onze tekst, vers 23a. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Een belangrijke vraag. In de tweede plaats een dringende oproep. We lezen verder in de tekst. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. En tenslotte een ernstige waarschuwing. Vers 24b. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En ik hoop wel uit te leggen wat er met die waarschuwing bedoeld wordt. Want misschien is er wel iemand die vanmorgen denkt, dominee, moet dat nou in een belijdenisdienst? Ja toch, het is het woord van de Heere zelf. Maar vanuit de context zal ook wel duidelijk worden wat deze woorden precies bedoelen te zeggen. Allereerst een belangrijke vraag. We lezen aan het begin van onze tekst dat er iemand, wie het geweest is weten we niet, iemand waarschijnlijk uit die scharen, uit de menigte die om de Heer Jezus heen was. Dat er iemand naar de Heer Jezus toekomt en aan hem vraagt, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Wat is dat voor een vraag? Is dat niet een vreemde vraag? Is dat niet misschien een hele negatieve vraag? Zou het misschien een verkeerde vraag kunnen zijn, die uitgaat van het feit dat de zaligheid slechts voor een enkeling is? Is het een vraag waarmee deze man heeft geprobeerd de Heer Jezus in een valstrik te brengen? Helemaal zeker weten we het niet, maar het meeste licht op deze vraag krijgen we vanuit het voorgaande vers. Dat moeten we eerst eens goed met elkaar lezen. Vers 22. Daar staan drie dingen in en we gaan het maar lezen met elkaar. Het eerste is, en hij, de Heer Jezus, reisde van de ene stad en vlek tot de andere. De evangelist Lucas tekent de Heer Jezus reizend van de ene stad naar de andere stad, van het ene dorp naar het andere dorp. En we weten vanuit de evangelie dat als de Heer Jezus die reis maakt door het land van Israël, ja, dat er dan heel wat belangstelling is voor de Heer Jezus. Dat de mensen in scharen om hem heen drommen. Dat ze vooral belangstelling hebben voor, ja, voor de wonderen die hij doet. Maar al is het zo dat er heel wat mensen vol belangstelling een ogenblik naar de Heer Jezus luisteren, zijn wonderen in ogenschouw nemen, als het gaat om de mensen die hem echt volgen, de mensen die echt zichzelf verloochenen en hun kruis opnemen en achter de Heer Jezus aankomen, zijn discipel worden, zijn volgeling worden, dan is dat in verhouding toch maar een klein aantal geweest. Misschien dat de vragensteller uit onze tekst daar iets van heeft gezien. Heere, ik zie wel dat er veel mensen belangstelling voor u hebben. Een ogenblik naar u luisteren, uw wonderen gadeslaan. Maar ik zie toch maar betrekkelijk weinig mensen die u echt volgen en bij u blijven. zijn er weinigen die zalig worden? Dat is het eerste. Er is nog iets in vers 22 waar we even de vinger bij moeten leggen. Dan denk ik aan dat woordje middenin. Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende. Dat heeft de Heer Jezus dus gedaan. Hij heeft onderwijs gegeven aan de mensen die zo om hem heen zich verzamelden. Ja, en als de Heer Jezus dan leert, als de Heer Jezus dan onderwijs geeft, wat is dat voor onderwijs? Dat is onderwijs over de zaligheid. Dat is onderwijs over de vraag hoe verloren zondaren zalig kunnen worden. Dat was een van de belangrijkste thema's, een van de belangrijkste onderwerpen in het onderwijs van de Heer Jezus. De zaligheid. Eigenlijk zeg ik het dan vanmorgen een klein beetje eenzijdig. Ik denk dat ik het toch ook nog anders moet zeggen. Het gaat over zaligheid, maar het gaat ook over rampzaligheid. Als u de woorden van de Heer Jezus in het evangelie leest, dan leest u over de hemel, over behoud, maar u leest ook over de buitenste duisternis. We hebben er vanmorgen nog over gehoord en gelezen vanuit de schriftlezing. En dan spreekt de Heer Jezus over die twee ernstige uiteinden, als ik het zo mag zeggen, eeuwig zalig of eeuwig rampzalig, zo heel anders dan de rabbijnen van zijn tijd meestal deden. Want uit de rabbijnse geschriften uit die tijd is bekend dat als het ging over de zaligheid, dat de meeste rabbijnen leerden dat straks de Messias zou komen en als de Messias kwam, dan zou heel het verbondsvolk van Israël, allen die tot de nakomelingen van Abraham behoorden, ze zouden allemaal delen in het heil en ze zouden allemaal zalig worden. Dat was ook wel een gedachte die leefde onder het Joodse volk in die tijd. Wij hebben Abraham tot een vader. We zijn niemands knecht. En we zullen zeker allemaal behouden en zalig worden. Maar als de Heer Jezus onderwijs geeft, als de Heer Jezus doet wat hier staat in vers 22 het midden, als hij leert, en u moet dat voor uzelf maar eens nalezen zo de evangeliën doorbladert, dan laat de Heer Jezus iets anders zien. Dan laat de Heer Jezus zien dat er dwars door dat volk van het verbond met al zijn voorrechten toch een onzichtbare scheidslijn loopt. Dat de verbondsvoorrechten wel groot zijn, een zegen zijn, maar dat ze op zich een mens niet zalig maken. Dat er heel persoonlijk wedergeboorte nodig is, ook voor verbondskinderen. Dat heeft de Heer Jezus tegen Nicodemus uitdrukkelijk gezegd. Dat er kinderen van het koninkrijk zijn die toch zullen worden buitengeworpen. En als de vragensteller, en probeert u zich in hem te verplaatsen, als die vragensteller dat onderwijs van de Heer Jezus zo hoort. En als hij tegelijkertijd die betrekkelijk kleine groep van echte blijvende volgelingen van de Heer Jezus in ogenschouw neemt, dan kunt u zijn vraag toch ook wel begrijpen. Heere, misschien dat hij het wel met huiver heeft gevraagd. Een stuk ontzetting heeft gevraagd. Heren, zijn er dan maar weinigen die zalig worden? En dan het laatste, wat licht werpt op die vraag vanuit vers 22. Dan lezen we nog een stukje verder. dan lezen we dat de Heer Jezus, slot van vers 22, zijn reis richtte naar Jeruzalem. En we weten vanuit het evangelie, dat heeft de verwachtingen van de mensen aangewakkerd. Zou de Heer Jezus dan toch de beloofde Messias zijn? Zou nu de dag van de zaligheid aanbreken? Maar wie zullen er dan zalig worden? Zullen het er weinigen zijn? Of toch velen? Ook dat is iets dat kan mee hebben gespeeld op de achtergrond van deze vraag. Een belangrijke vraag. Waarom? Omdat die gaat over de zaligheid. En dan gaan we de lijnen doortrekken vanmorgen naar u, naar jou. Want misschien is deze vraag wel jouw vraag. Je volgt een studie. Of je doet je werk in een omgeving waar eigenlijk bijna niemand rekening houdt met God en met zijn woord. In je omgeving zijn er heel veel atheïsten, moslims, hindoes, boeddhisten, noem maar op. En je ziet al die mensen in je werkomgeving, in je woonomgeving. En dan hoor je zondag het woord: er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van de Heer Jezus Christus. En je vraagt je af, is dat wel waar? Zullen er dan maar weinig zijn die zalig worden? Zal er in die grote stad Rotterdam waarin we wonen maar een klein deel van de mensen zijn dat zalig wordt? Dat kan toch de vraag zijn die misschien in deze ogenblikken wel leeft in je hart? Of nog weer anders, je komt onder de prediking van het woord en je hoort daarin, en dat is toch ook echt bijbels, dat de rechtvaardige nauwelijks, dat betekent ternauwernood, door veel strijd heen zalig wordt. Je denkt, wat is dat eigenlijk voor een benauwende boodschap? Zullen er maar weinigen zijn die zalig worden? Of je hoort te preken over de Dordtse leerregels. En je hoort hoe de verkiezing behandeld wordt. En dat roept in je hart verzet op. Vragen op. Zijn er maar weinigen die zalig worden? Is dat het geloof? Is dat het christelijk geloof? Ik veroordeel vanmorgen je vragen niet. Maar ik hoop dat je met die vragen hetzelfde mag doen als wat die onbekende persoon uit onze tekst deed. En er zeide een tot hem. Wat voor vragen er ook zijn, stel ze toch aan de Heer. Met gevouwen handen. Iemand zegt, kan dat dan nog? De Heer Jezus was in de tijd van Lucas 13 op aarde. Hij is nu niet meer onder ons en bij ons lichamelijk. Hoe kan ik mijn vragen stellen? Stel je vragen met gevouwen handen in het gebed. Ook die vragen waarmee je worstelt. Ook die vraag, is het wel waar? Maar stel die vraag aan hem die naar deze wereld afdaalde en die zo diep wilde gaan de weg naar Golgotha's kruis en naar de diepte van de verlorenheid om de zaligheid te verdienen. Stel je vragen, maar zoek ook antwoord bij de Heere. Doet u dat? U die misschien wel met die vragen vanmorgen in de kerk zit, zoekt u de antwoorden ook echt? Ja, jonge mensen, waar zouden we die nou moeten zoeken? Laat het nou allereerst zijn in de prediking van het woord. Dat je je vragen aan de Heere bekend maakt, maar dat je ook vraagt, Heere, mag er nu zondagmorgen en zondagmiddag antwoord komen op die vragen van mijn hart. Wat voor vragen het dan ook zijn. Maar mogen er antwoorden komen in de prediking van het woord. Want juist daardoor wil de Heere ook vragen beantwoorden. Mogen er antwoorden komen op mijn vragen vanuit het woord wanneer ik het lees en wanneer ik het overdenk. En dan hoop ik dat voor Gods aangezicht, geliefde gemeente en allen hier vanmorgen aanwezig, dat die vraag, zijn er weinigen die zalig worden, een toespitsing mag krijgen. Heere, hoe zal ik zalig worden? Dat is een belangrijke vraag. Dat is een vraag die mag u in uw leven niet missen. Dat is ook een vraag die u aan de Heere stellen moet, aan de Heere stellen mag. Dat is ook een wonder. Dat de Heere nu zegt, stel al die vragen maar aan mij. Ook als je misschien wel zoveel wegen gegaan bent bij hem vandaan. Als je het in je eigen waarneming zo verzondigd hebt en helemaal geen recht meer hebt om vragen te stellen aan de Heere. Maar de Heere zegt het toch, stort voor mij uit je ganse hart. Een belangrijke vraag, dat is het eerste. Maar als die man dan deze vraag gesteld heeft, wat krijgt hij dan voor antwoord? En we komen bij onze tweede gedachte. Ja, laten we er eerst op letten dat deze man niet alleen antwoord krijgt. Kijkt u maar aan het slot van vers 23. En hij zeide tot hen. De Heer Jezus vindt deze vraag en het onderwerp van deze vraag, de zaligheid van zondaren, van zo groot gewicht, van zo groot belang, dat hij die vraag niet alleen beantwoordt aan deze man die de vraag stelt, maar dat hij als het ware alle andere mensen aankijkt. En dat hij een boodschap wil laten klinken voor een ieder. Het woord dat de Heer Jezus vanmorgen als antwoord geeft, is niet alleen een woord voor jullie zes, maar ook een woord voor ons allen, voor mensen die, ik heb het al gezegd, die nog nooit belijdenis hebben gedaan. Die misschien nou wel op een leeftijd zijn dat ze dat zouden kunnen doen wat de leeftijd betreft. En dan hoop ik dat het mag gaan wegen op je hart. Dat woord komt tot mensen die korter of langer geleden belijdenis hebben gedaan. U, jij. Dat woord komt tot ons allen, ook tot onze jongeren en ook tot onze kinderen. En wat is dat dan voor een antwoord? U zou kunnen zeggen, tot op zekere hoogte is het helemaal geen antwoord. Want de Heer Jezus zegt niet, het zijn er inderdaad maar weinigen die zalig worden. Dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt ook niet, beste vragensteller, het zijn er velen die zalig worden. Dat zegt hij hier ook niet. Maar de Heer Jezus betrekt in zijn antwoord het leven en het hart van deze man en van allen die daaromheen staan. Zo geeft de Heer vaker antwoord. Jij krijgt niet altijd antwoord op je vragen over de uitverkiezing. En jij zult niet altijd van de Heere een antwoord krijgen op je vraag over waarom het christelijk geloof het ware geloof is, dat jij ervaart als precies het antwoord dat je verwachtte. Maar de Heere geeft hij geeft wel een antwoord. Hij geeft misschien niet het antwoord dat je verwacht, dat u verwacht. Maar hij geeft het antwoord wat u nodig hebt. Dat is nog wat anders. Ik was nog niet zo lang geleden met iemand in gesprek over deze dingen, ook een jongere. En toen ging het over de uitverkiezing. En toen heb ik gezegd tegen die jongere: ja, maar de Heere zegt tegen jou: strijd om in te gaan door de enge poort. Ja, ik denk dat u mijn vraag niet goed begrijpt. Nee, dat is het niet. Dat zou ook wel kunnen, dat ik je vragen niet goed begrijp. Maar ik denk dat die man misschien bij zichzelf ook wel zou kunnen hebben gezegd: Heere, dat bedoel ik niet. Ik wil weten of er velen of weinigen zalig worden. De Heer Jezus zegt: strijd om in te gaan door de enge poort. En dat zegt de Heere vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij, tegen ons allen, dringend. Strijd om in te gaan door de enge poort. Wat betekenen die woorden? De Heer Jezus gebruikt daarin twee beelden die in die tijd bekend waren. Allereerst het beeld van een feestmaaltijd. Als u verder leest, dan ontdekt u wel, dat beeld speelt op de achtergrond mee. Een feestmaaltijd in het huis, die vond plaats meestal zo tegen de avond. En dan nog voor de avond, als het nog licht was of een klein beetje schemerig, dan kwamen alle gasten naar het huis toe. En dan gingen ze de deur van dat huis binnen die dan nog geopend was. En die deur was nauw. Daar kon je eigenlijk maar met één persoon tegelijk doorheen. En op zeker moment, als het donker geworden was, dan werd de deur gesloten. Dat is wat de Heer Jezus allereerst zegt over de zaligheid. Hij zegt vanmorgen tegen jullie, hij zegt vanmorgen tegen u: er is een poort. Er is een deur, zo mag u het ook vertalen vanuit het Grieks. Er is een geopende deur, opdat verloren zondaren zalig zouden kunnen worden. En nog is de poort geopend. U kent misschien die passage wel uit dat prachtige boek van Bunyan, De Christenreis, waarin Christen, de hoofdpersoon in dat boek, die opgroeide in de stad Verderf, dat betekent de stad Ondergang, dat die Christen op een bepaald moment onrustig wordt, want hij beseft: de stad waarin ik woon, die zal een keer verwoest worden, die zal een keer ten onder gaan. En hij heeft een pak op zijn rug, een pak van zonde, van schuld tegenover God, dat hem neerdrukt. En dan houdt hij het niet langer meer uit in de plaats waar hij woont, en dan gaat hij onderweg. En dan komt hij een man tegen, een evangelist, en die evangelist geeft hem een boekrol, en op die boekrol staat: vliet, vlucht voor de toekomende toorn. En ja, waar moet hij dan naartoe? En dat vraagt hij aan die evangelist, en dan zegt die evangelist: zie je daar dat poortje in de verte? Die enge poort, die nauwe poort. Een christen ziet hem niet eens. Zie je dan daar dat licht in de verte, dat licht van het woord? Ja, dat ziet hij, een iets ervan. Wel, ga in die richting. Dat zegt de Heere vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij. Er is een geopende poort. De wedergeboorte, zegt Matthew Henry. Die poort is Christus, zegt een andere Engelse uitlegger. Ik denk dat het allebei in zekere zin waar is. Maar ga in door die enge poort. Let wel. De Heer Jezus zegt niet alleen dat die poort er is. En dat die poort nog geopend is. Dat u nog zalig kunt worden. Maar de Heer Jezus zegt ook wel, we moeten al zijn woorden ernstig nemen, dat die poort nauw is, eng. Eng betekent hier dus nauw. Dat betekent toch op zijn minst dat zalig worden een heel persoonlijke zaak is. Dat het er voor een ieder van ons heel persoonlijk op aankomt. Dat de ene mens de andere mens niet zalig kan maken. Dat de ene mens de andere mens niet mee kan nemen. Wij moeten heel persoonlijk door die nauwe, door die enge poort. En door die poort, dat ligt ook nog in het beeld opgesloten, kan een mens ook niets van zichzelf meenemen. Daar moet hij als een arme zondaar, geestelijk gesproken als een naakte zondaar, doorheen. De nauwe poort. Maar vooral, en daar wil ik de nadruk ook vanmorgen vooral op laten vallen, de Heer Jezus zegt in die dringende oproep van onze tekst, strijd om in te gaan door die enge poort. Er is een poort tot de zaligheid, jonge vrienden. Er is een poort die geopend is. Je kunt zalig worden bij de Heere vandaan. Maar de Heere spoort jullie en ons allen vanmorgen aan om te strijden. En dan gebruikt de Heer Jezus nog een ander beeld, nog een tweede beeld. Het beeld van een worstelaar. Zo staat het er in de grondtaal. Dan moet u niet denken aan een soldaat. Dat is het Griekse woord niet, dat is een ander woord. Het woord is hier, het beeld is hier het beeld van een worstelaar, van een atleet die strijden moet. En wat betekent dat strijden dan? En laat ik dat jullie vanmorgen en ons allen mogen meegeven. Dat betekent vanuit die tijd drie dingen. Wat deed een worstelaar, een strijder nu? Die onthield zich allereerst van allerlei ongezonde dingen. Die ging op dieet. Een soort sportdieet. Dat was het eerste. Het tweede, hij zocht zich te voeden met alles wat goed was en wat nodig was. En het derde, hij spande zich tot het uiterste in. Die drie dingen liggen opgesloten in die oproep, strijd om in te gaan. Dat betekent allereerst, onthoud je van alles wat slecht is, wat schadelijk is voor je ziel. Vlucht voor de zonde. Breek met zondige levenspatronen. Strijd tegen de zonde. Strijd om in te gaan. Dat betekent soms ook pijnlijke dingen. We hebben het daar ook in de gesprekken wel even over gehad. Wat moet je belijdenis je nu kosten? Wat moet strijden om in te gaan je nu kosten. Dat zou kunnen. Dat je daarvoor iets moet opzeggen dat je heel lief was, maar waarvan je weet, Gods zegen kan er nooit op rusten. Het staat ten diepste tussen God en de zaligheid en mij in. Strijd om in te gaan. Als de Heer Jezus het vanmorgen zegt, dan bedoelt hij, strijd tegen de zonde. Breek met de zonde. Vlucht voor de zonde. Verloochen uzelf. Ja, maar dat doet pijn. Zei iemand ooit op een heel andere plaats is tegen me. Dominee, u wil niet weten hoeveel pijn dat doet. En uiteindelijk ging ze verder op het pad van de zonde en bij de dienst van de Heere vandaan. En dan staat de Heer Jezus Christus vanmorgen nog met betraande ogen en hij zegt het, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Is dat je ziel waard? Is dat je de eeuwigheid waard? Strijd om in te gaan door de enge poort. Tweede, wat in dat beeld opgesloten lag was, voed je met alles wat nodig is en wat goed is. Voed je met het woord van God. Voed je onder de prediking van het woord. Voed jezelf dagelijks door dat woord te lezen. Strijd om in te gaan door de middelen van de genade te gebruiken. En als je het moeilijk vindt om te lezen, lees hardop. Maar span je in om in te gaan. Ik denk aan een ontmoeting met een man in de gemeente waar ik eerder gestaan heb. Hij stierf 3-4 maanden nadat ik intrede had gedaan en hij was die maanden ook nog ouderling. En hij had een ernstige ziekte, een hersentumor. En als ik hem opzocht en vroeg hoe het was, geestelijk gesproken, dan zei hij, ik zoek de stem van de Heere te beluisteren in zijn woord en ik lees dat woord, maar het gaat niet meer zo makkelijk. En ik zei tegen hem, nee, ik zei, het gaat niet meer zo makkelijk. Ik dacht, hoe zou hij dat bedoelen? Toen zei hij, ik was gewend om aan het einde van de dag ook altijd voor mezelf, niet alleen dan, maar ook aan het einde van de dag, zo'n 10-15 versen te lezen en te overdenken. Maar vanwege de hersentumor ging dat niet meer zo makkelijk. En toen zei hij, maar als ik zo 's avonds om 19:30 begin, dan ben ik om 12:00 wel klaar. En toen ging ik beschaamd naar huis. Want toen dacht ik, en begrijp me goed, we wensen elkaar natuurlijk niet zo'n ziekte toe. Maar toen dacht ik, wat is dat een aanhankelijk leven aan de troon van de genade, om Gods stem altijd weer in zijn woord zoeken te horen. En het was dezelfde man die tegen me zei, een van de laatste ontmoetingen, maar ik moet steeds meer leren om op dat zoeken en op dat strijden niet te steunen. En alleen te steunen op Christus. Maar het gaat niet buiten de strijd om. Strijd om in te gaan, lees dat woord. Zoek de Heere in zijn woord. Zoek de Heere onder de prediking van zijn woord. Zoek hem in de stille overdenking. Dat is ook belangrijk. In het overdenken van Gods woord. De Puritijnen zeggen vaak dat mensen zo weinig profijt hebben van het woord, omdat ze dat woord alleen maar lezen. Dat is een groot gevaar. Het woord alleen maar lezen en weer dicht doen. Maar lees het woord en overdenk dat woord. Moet je niet zeggen, jonge vrienden, ja maar ik ben niet bekeerd en ik kan dat niet en ik ben niet zo vroom en ik doe dat niet. Want dat is iets wat de Heere van je eist. Strijd om in te gaan, dat betekent ook dit. En dat betekent dan tenslotte ook alles eraan doen. Zo zegt Augustinus het in zijn preek over deze tekst. Doe er alles aan om behouden te worden. Gebruik de middelen. Er hangt een eeuwigheid vanaf, de zaligheid van je ziel. Strijd om in te gaan. Wel, dat wil ik u vanmorgen op het hart binden. Dat is wat de Heere vanmorgen zegt. Ook tegen u met die moeilijke vraag. Is het wel waar? De Heere zegt, strijd om in te gaan. Dat betekent ook, de poort is nog geopend. Daar ligt nog een hele diepe klank in. Laat ik dat ook nog heel kort mogen aanstippen. Als we deze tekst lezen tegen de achtergrond van Gethsemane. Want u komt het woord strijden, zoals het hier gebruikt wordt, in het Grieks van het Nieuwe Testament niet zo vaak tegen. Een paar keer, zo nog in de brieven. Maar u komt een woord dat er heel nauw aan verwant is, wel tegen in de lijdensgeschiedenis, als de Heer Jezus daar worstelt in Gethsemane in het gebed met de drinkbeker van het lijden. Dan staat er dat hij in zware strijd was. Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Christus. In die strijd, terwijl niet de enge poort tot de zaligheid zich voor hem opent, maar terwijl de poorten van de hel zich voor hem openen, daar heeft Christus gestreden. En hij heeft het in die weg verdiend, dat er nog een geopende poort kan zijn. En dat jullie vanmorgen en wij allen mogen worden opgeroepen strijd om in te gaan. En u die niet strijden kan ten diepste. Al verstaat u uw verantwoordelijkheid, want dan mogen we nooit achterweg schuilen. Maar u die het zegt, o Heere, als toch van mijn strijd moet afhangen, dan zal het nog niet gaan. Dan kan ik nog niet binnengaan. Mag ik u hem prediken? Het is vanmorgen ook bediening der verzoening. Mag ik die Christus prediken die gestreden heeft in zware strijd, die gebogen heeft, die het verdiend heeft in een weg van buigen en van lijden en van sterven, dat zondaren niet buiten de strijd om, maar toch zalig kunnen worden. Mag ik de tekst van vanmorgen nog één keer houden in het licht van Tweede Pinksterdag. Dat God zijn geest heeft uitgegoten. Het is vanmorgen nog gebeden in de consistorie of de Heer zijn geest bij vernieuwing zou willen uitgieten ook in onze, in uw, jouw, mijn hart. Opdat we zo strijden mogen door het geloof. Want dat is ten diepste natuurlijk de spits. Strijd, de goede strijd des geloofs. En als de Heer Jezus die dringende aansporing laat klinken, dan voegt hij er tenslotte, en dat is het laatste, en daar zal ik kort over zijn, maar een ernstige waarschuwing bij. Dan zegt hij, slot van onze tekst, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Wat betekent dat? Betekent dat nou vanmorgen dat de Heere zegt, strijd om in te gaan en doe maar je uiterste best, maar ik zeg op voorhand al dat dat voor velen toch een vergeefse zaak is. Is dat wat de Heer Jezus hier bedoelt? Dat is het niet. Wij moeten de tekst goed lezen. En eigenlijk moeten we, ik heb dat niet gedaan, maar eigenlijk moeten we verder lezen. En dan gaat u het slot van vers 24 begrijpen. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Punt, komma, namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal hebben gesloten. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. Wat bedoelt de Heer Jezus daar? De Heer Jezus zegt, nog staat de deur open. Nog kunnen zondaren zalig worden, niet buiten de strijd om, niet buiten het zoeken om, niet buiten de inspanning van je ziel om, ook niet op grond van die inspanningen, dat ook niet, maar toch niet buiten de strijd om. Nog staat de deur open, maar de dag komt, de dag van de wederkomst, dat de Heer des huizes zal opstaan en dat hij de deur zal sluiten. En dan, en dat zegt de Heer Jezus in een liefderijke, dringende waarschuwing, ja, dan zullen er velen zijn die nog kloppen op de deur en die het zeggen, Heere, doe ons nu nog open. Maar dan is het voor eeuwig te laat. Daarmee dringt de Heere aan. Nu nog een geopende deur. Straks een deur die voor eeuwig scheiding maakt. En dat geeft, jonge vrienden, dat geeft ons allen vanmorgen hier in de kerk een klem op de woorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt het. U weet niet hoe lang u er nog bent. Strijd nu om in te gaan door die enge poort nu het nog kan. Gebruik alle middelen. En dan blijft het, wanneer u door genade de goede strijd strijden mag, ook een strijd op aarde, maar gelukkig, de man, de vrouw, de jongen, het meisje, die het zeggen mag, dat geven de Heere aan jullie, dat geven de Heere aan ons allen persoonlijk, die het zeggen mag met de apostel, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop voleindigd, ik heb het geloof ontvangen, maar ook behouden. De Heere geeft het ons allen. Strijden om in te gaan door de enge poort. Amen. Thank you. Gemeente, met blijdschap en dankbaarheid hebben wij vernomen dat een zestal jongeren van de gemeente de wens te kennen gegeven heeft om openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad hen aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van hen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij hen in de gelegenheid stellen om voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. En mag ik jullie verzoeken in verband daarmee op te staan. En te luisteren naar en straks antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig en eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde en ten laatste, belooft gij dat ge u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Wat is op deze vier vragen voor Gods aangezicht uw antwoord? Janna Maria Brouwer. Marianne strijdt om in te gaan door de enge poort. Lucas 13, vers 24a. Wat is hierop uw antwoord, Marinus Buizer? Ja. Martijn, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. 2 Kronieken 20, vers 12b. Wat is hierop uw antwoord, Ruben Matthias van Engel? Ruben, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Psalm 119, vers 105. Wat is daarop uw antwoord, Willem Romein? Willem, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Jesaja 55, vers 6. Wat is daarop uw antwoord, Marijtje de Pater? Marloe, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Psalm 81, vers 11b. En wat is hierop uw antwoord, Michel Trouwbos? Michel, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Psalm 86, vers 11. Geliefde, belijdende leden. Want dat zijn jullie nu geworden. Het is ook persoonlijk met dankbaarheid dat ik vanmorgen de vragen mocht stellen en jullie ja-woorden mocht horen. Ik zie het als een van de mooiste, meest waardevolle dingen om in het seizoen de belijdende leden te mogen ontmoeten en zo met jullie heen te leven naar deze dag. Maar dat is maar iets van een menselijke ervaring en een menselijke indruk. We hebben het verschillende keren tegen elkaar gezegd. Wij staan ook vanmorgen voor Gods heilig aangezicht. En zojuist hebben jullie je ja-woord voor zijn aangezicht uitgesproken. Dat is in zekere zin een eenmalige zaak. Dat doe je één keer in de kerk. Maar ik hoop dat je het toch ook dagelijks mag doen. Dat je dagelijks het verbond voor Gods aangezicht mag vernieuwen. Heere, ik zal u zoeken. Heere, geeft u wat nodig is om te strijden, om in te gaan. En dan zegt de Heer het, en laat ik jullie daar ook op mogen wijzen vanmorgen. Dan zegt de Heer het tegen Salomo in 1 Kronieken 28. Dat wanneer Salomo de Heere zal zoeken met zijn ganse hart en met een gewillige ziel, dat de Heere zich zal laten vinden. Ik hoop en ik wens jullie toe dat dat ook jullie ervaring mag zijn. Dat je dagelijks om kracht mag vragen aan de Heere. Dat je dicht bij het woord van de Heere leven mag. Dat je ook trouw mag zijn in het opkomen onder het woord van God. Dat vragen we ook van onze belijdende leden. Dat is jullie bekend. Maar boven alles dat je ook mag ervaren. Door genade, de dienst van de Heere is een goede dienst. De Heer is het waard om gezocht te worden. En de Heere is geen land van uiterste duisternis. Hij wil zich ook in 2018 door jonge mensen nog laten vinden. Trof me zo bij de tekst dat er niet staat. Strijd en zie dan of u zult ingaan. Maar dat de Heer Jezus wel zegt en daarin opent hij toch ook een venster van hoop. Strijd om in te gaan door die geopende, door die nauwe poort. En laat dat je leven mogen stempelen, mogen bepalen, ook mogen vullen. Door Gods genade mogen verrijken. Het is voor jullie een bijzonder moment. Het is een bijzonder moment voor degenen die jullie lief zijn en die hier ook voor een groot deel in ons midden zijn. Misschien zullen er ook zijn die met ons meeluisteren. Er zal dankbaarheid zijn bij jullie ouders, grootouders als ze er nog mogen zijn. De Heere gedenken ook hen allen en hij gedenken ook daar waar de lege plaatsen gevoeld worden en hij geven troost. Het is ook tot dankbaarheid, tot vreugde van de kerkenraad en van de gemeente. En namens kerkenraad en gemeente wil ik jullie van harte Gods zegen wensen op jullie belijdenis. En de gemeente zou ik willen oproepen deze morgen, gemeente, ontvang deze nieuwe belijdende leden in uw midden. Met hartelijkheid. Ook met uw persoonlijk gebed. En laat het zo zijn dat het woord van de Heere ons, mensen van zoveel verschillende plaatsen en overal vandaan, maar dat het woord van de Heere en de Heere geven de strijd om in te gaan, ons aan elkaar mag verbinden. Laat dat ook zo mogen zijn onder jullie. Dat je door genade medestrijders van elkaar mag zijn. Dan is zalig worden een heel persoonlijke zaak, zeker. Maar dan is het ook nodig om elkaar aan te sporen en op te wekken. Zoals we het gedaan hebben met die woorden van Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. De Heere geeft het jullie wat we jullie nu nog staande willen gaan toezingen van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. We zingen het onze jonge mensen zo mogelijk staande toe. 105 vers 3. Eindigen we nog met gebed en dankzegging. Heere, opnieuw past het ons om uw naam ootmoedig te erkennen. U gaf het ons om zo bijeen te zijn rondom uw woord. En Heere, u bent gekomen tot een ieder van ons met die dringende roepstem. Strijd gij om in te gaan door de enge poort. Want de dag komt dat de poort gesloten zal worden. En als we dan nog zullen beginnen met strijden, dan zullen we voor eeuwig moeten buitenstaan. Nog is het heden van de genade, het lieflijke heden van de genade. Nog komt u met uw roepstem, nog zegt u het, strijd om in te gaan door die poort die wel nauw is, die wel eng is, die wel een zelfverloochenend leven kost, die wel betekent dat alles van een mens afvallen moet. Maar die ook geopend is. Geopend voor de grootste van de zondaren. Heere, geef ons allen te strijden. Geef ons in te gaan door uw genade. Heb dank dat u deze jonge mensen hun ja-woord liet geven. Laten ze, Heere, mogen strijden om in te gaan. Laten ook zij heel persoonlijk mannen en vrouwen mogen zijn of worden die u de Heere mogen vrezen en mogen dienen. Heere, met minder kan het niet toe. Schenk het ons uit genade. Vergeef al het zondige. Gedenk ons in het verdere van deze dag. En in het verdere van deze week, als het gewone leven zijn loop weer neemt. Heere, wilt u ons bij uw woord bewaren en hoor ons zo in de vergeving van al het zondige uit genade. Amen. Onze slotzang is van Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Ik zwoer, dat hebben jullie eigenlijk zojuist gedaan, ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. 119 vers 53. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.